We sluiten het jaar feestelijk af met een prijswinnaar. Sandra Langerijs schreef een baanbrekende biografie over Erasmus, waarvoor ze onlangs de Libris Geschiedenisprijs ontving. 7 jaar deed ze onderzoek, waarin ze meer dan 3000 brieven tot zich nam, veelal geschreven in het Latijn. Aan de hand daarvan kon ze het levensverhaal van een van onze beroemdste landgenoten tot in detail reconstrueren en interpreteren. In Erasmus, dwarsdenker, toont ze hem als sprankelende auteur, scherpe denker en brutale bijbelwetenschapper. En dat tegen de achtergrond van de 15e en 16e eeuw, een bewogen tijdvak van religieus fanatisme en de strijd om intellectuele vrijheid. Ze gaat over haar bekroonde boek in gesprek met Mariska Korti, haar redacteur. Welkom bij de Bezige Bij podcast.
In voorbereiding op dit gesprek dacht ik natuurlijk terug aan het moment dat jij bij de Bezige Bij langskwam om mij dat enorme pakket te overhandigen. Hè?
Ja, met, de kopij.
De kopij, precies. Nou, er zijn sowieso weinig auteurs die zelf hun kopij printen en dat dan geprint komen afleveren. Dus dat was al...
In Caramond had ik het ook al geprint.
Ja, precies.
Het lettertype dat uiteindelijk ook in het boek is aangehouden door de drukker. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk.
Blijft achteraf. Heel herkenbaar dan. Ja. En het grappige was, dat was eigenlijk vlak voor de eerste lockdown. En ik heb toen vervolgens vrijwel het hele manuscript vooral op mijn balkon zitten lezen. Dus als ik terugdenk aan die eerste lezing, dan zie ik een heel zonnige tijd voor me. Want het was toen hartstikke lekker weer. En ik zat in isolatie lekker met Erasmus op mijn schoot. En anderhalf jaar later, of ruim anderhalf jaar later, zit ik hier met de winnares van de Libris Geschiedenisprijs. En daartussendoor is natuurlijk heel veel gebeurd. En daar is er ook heel veel aan vooraf gegaan. En we zitten hier nu in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Ja,
waarom
het
ISG. Is
dat?
Het ISG.
Omdat jij me vroeg, we gaan het op locatie opnemen, deze podcast. En zoek eens een plek uit waar je onderzoek hebt gedaan. Nou, ik helemaal aan het begin van mijn onderzoek, eigenlijk nog voordat ik aan het schrijven begon, hè, heb ik hier een flinke poos op de leeszaal en ook hier in de kantine waar we nu zitten doorgebracht. Omdat alles begon met het lezen van de brieven van Erasmus, de correspondentie van Erasmus. En ik kende deze plek al. Ik vind het een fantastische bibliotheek, prachtig archief, hele fijne leeszaal en echt de aardigste kantine van heel Amsterdam. correspondentie van Erasmus bestaat uit ruim 3000 brieven.
Ja,
en het schrijven heb ik thuis op mijn werkkamer gedaan. Maar ik merkte aan het begin dat ik echt even een andere omgeving en de discipline van kantoortijden nodig had om gewoon gestructureerd op die brieven te storten. En vandaar dat ik een hele tijd hier heb gezeten.
Ja, en toen je hier met die brieven begon, had je toen al besloten dat je deze biografie zou gaan schrijven? Of was dat toen nog een soort vooronderzoek?
Ik had al besloten dat ik een biografie zou gaan schrijven. Maar ik was nog bezig, want zo gaat dat, met het schrijven van een projectaanvraag. Ja. Om ook wat schrijf- en onderzoekssubsidie binnen te halen. Zo gaat dat altijd, hè? Je moet toch eerst een deel van het onderzoek doen om te kunnen beoordelen of er ook werkelijk een biografie in zit. Dus in het jaar dat mijn vorige biografie De Woordenaar over Christoffel Plantijn uitkwam, toen begon ik al in die brieven van Erasmus systematisch te lezen. Dus dat gaat best wel ver terug.
Ja.
En op het moment dat mijn subsidieperiode zeg maar inging, had ik die hele briefwisseling al doorgenomen.
Alle 3000?
Terwijl ik aan het schrijven was, in die 7 jaar dat ik met schrijven en onderzoek verder ging, dan kom je weer terug bij die brieven. Ja. Met gerichtere vragen. En ook omdat je chronologisch werkt wanneer je je biografie dan schrijft. En dan heb je wel al het overzicht. En dan weet je welke thema's je verder wilt uitdiepen. Er zijn brieven waar je ellenlang mee bent. Och, echt. Waar je voortdurend maar mee aan de gang blijft. Of die steeds maar weer terugkomen omdat ze heel cruciaal zijn. Dan kan het moeilijk blijken om ze te dateren. Of er blijkt nog een hele voor- en nageschiedenis aan te zitten. Dus die brieven. Bij het schrijven van mijn biografieën zijn briefwisselingen altijd heel belangrijk geweest. Ik schrijf biografieën over cultuurmakers.
Ja.
Erasmus is een schrijver en een wetenschapper. Maar ik bestudeer niet alleen maar de publicaties van zo'n schrijver en wetenschapper. Ik wil ook echt heel erg graag weten, hoe komen die werken tot stand? Wanneer bedenkt hij waarover hij zijn volgende boek zal gaan schrijven en waarom? Welk vooronderzoek, welk voorwerk zit daarin? Schrijft hij erover met andere mensen? Het fijne van Erasmus briefwisseling is dat er ook heel veel lezersbrieven in zitten. Ja. Brievers van orthodoxe theologen en inquisiteurs die je gerust als hate mail kunt bestempelen. Maar ook brieven van fans, van gewone gelovigen, gewone lezers, jong en oud, mannen en vrouwen, die hem bedanken en waaruit je kunt opmaken, uit die fanbrieven, zou je kunnen zeggen, die fanmail, dat ze met zijn boeken ook echt aan de slag gaan. En ja, dat maakt dat hij, nogmaals, die briefwisseling, die enorme briefwisseling, daar heb ik ongeveer, ik denk bij elkaar wel een jaar of twee over gedaan om dat dan van A tot Z allemaal te lezen. Ja. Maar daarna volgde dan een jaar of zeven van schrijven en verder onderzoeken, die publicaties lezen ook. En dan blijven die brieven ook maar terugkomen.
En ja. In hoeveel talen zijn die brieven eigenlijk geschreven?
Nou, in het Latijn.
Allemaal? Ook de reacties?
Nee, ik kreeg ook wel reacties in de volkstalen, noem je dat dan. Maar die moest hij dan vaak voor zich laten vertalen. Erasmus had altijd jongens om zich heen hangen die bijvoorbeeld privéleerling van hem waren. Ja. Maar hij had op het moment dat hij daar geld voor kreeg ook assistenten in dienst. En die konden dan ook af en toe vertaalwerk voor hem verrichten als hij eens een brief ontving. Die in de volkstaal geschreven was. Maar het Latijn was destijds wat het Engels nu is.
Ja.
Dat was echt de internationale cultuurtaal van die tijd, 15e, 16e eeuw. Iedereen die geschoold was, behoorlijk geschoold was, had Latijn leren lezen. Ja. Je leerde toen geen volkstalen op de middelbare school, de Latijnse school.
Ja.
Je leerde daar alleen maar Latijn. Dus de mensen die Erasmus boeken lazen, want die waren in het Latijn geschreven, die konden over het algemeen ook zelf Latijn schrijven. Op allerlei verschillende niveaus.
Ja,
dus die correspondentie van Erasmus bestaat helemaal uit Latijn. Vrijwel helemaal uit Latijn. En af en toe komt er een zinnetje Grieks in voor.
Ja, ja. En jij hebt dus ook op een gegeven moment zelf besloten van, ik ga dat ook allemaal zelf vertalen.
Ja. Ja, er zit heel veel vertaalwerk ook in mijn biografie.
Was dat nog een moeilijke beslissing? Want dat is echt behoorlijk veel werk natuurlijk.
Dat is heel erg veel werk, wat ik met heel veel plezier heb gedaan. Dit is mijn vijfde boek, het Erasmus boek. En al mijn boeken waren ofwel echte biografieën of biografisch georiënteerde literatuur- en wetenschapsgeschiedenissen. En bij al die boeken hebben correspondenties van de personen die dan het onderwerp van die boeken vormden heel belangrijke rol gespeeld. En al die correspondenties waren in het Latijn.
Ja.
Want ik houd me nu al 30 jaar bezig met 15e, 16e eeuw. Dus ik had daar ook wel heel veel vaardigheid in. Ik heb ook van een van die mensen een heel boek, Johannes Smetius is dat, een predikant in Nijmegen die archeologische vondsten verzamelde en daar een boek over schreef in de 17e eeuw. Dat boek heb ik samen met Leon Nellissen ook ooit vertaald van begin tot eind. Dus ik had al heel veel Latijnse vertaalervaring.
Ja.
Dat heb je ook nodig als je besluit om een biografie over Erasmus te gaan schrijven.
Ja, ja. Kun je echt niet zonder.
Nee, dan moet je wel gevorderd vertaler voor zijn.
Ja.
Ja.
Hey, en je zei net, dus na die twee jaar brieven lezen, eigenlijk volgde ook het lezen van andere publicaties. Hè? Boeken die andere mensen al hadden geschreven. Hoeveel?
Nee, de publicaties van Erasmus
zelf.
Okay. Ja, ja.
Want ik kan me voorstellen dat je ook heel veel secundaire bronnen hebt moeten lezen.
Zeker, en ook dat zit dan al in dat hele voorproject dat je doet, hè, om te onderzoeken of er een biografie in zit.
Ja.
Dan moet je ook de al bestaande secundaire literatuur goed kennen. En ook dat is dan weer iets dat tijdens op het moment dat je definitief besloten hebt dat je je met die biografie van Erasmus gaat bezighouden, blijft dat ook doorgaan natuurlijk. Ja. Maar wat er bijvoorbeeld aan biografieën bestond, zoals dat de biografie van Johan Huizinga, ja, dat is wel de bekendste, denk ja, ik. Ja, dat had ik dan al lang gelezen.
Precies.
Ja. Ja. En in de periode dat ik dan echt begon, hè, die 7 jaar dat ik met het schrijven en onderzoeken bezig ben geweest, hè, nadat ik dus die hele correspondentie al in kaart had gebracht, toen ging ik ook echt de werken van Erasmus goed lezen. Ja. De Loftersaltijd had ik ooit wel eens gelezen natuurlijk. En zo'n colloquia, zijn gesprekken, daar kende ik ook wel stukken uit. Maar bijvoorbeeld zijn adagia, zijn beroemde spreekwoordenverzameling. Ja, dat kende ik niet. Ik wist van tevoren ook niet zo goed wat ik me daar dan bij moest gaan voorstellen. Maar dat bleek fantastisch te zijn toen ik erin dook. Dat was heel veel werk. Maar dat was wel een soort sleutelmoment in het onderzoek en in het schrijven. Omdat ik toen ontdekte wat al die verschillende publicaties van Erasmus bindt. Wat de rode draad is in zijn oeuvre. Namelijk dat hij zijn lezers probeerde te scholen tot intellectuele lezers. Die inzicht hebben in de literaire en retorische strategieën die schrijvers gebruiken. Ja. Dat zit ook heel sterk in die spreekwoordenverzameling. Dat hij instructies geeft aan zijn lezers. En toen ik dat doorkreeg, toen viel er een kwartje. Heel belangrijk kwartje.
Dat hij echt een soort leraar was eigenlijk. Of
dat hij, ja, dat hij, dat, ja en precies. En dat hij ook experimenteerde met literaire technieken. Dat hij zich daar heel erg van bewust was. Hij heeft ook in veel brieven over zijn literatuuropvatting geschreven. En dat hij dat aan zijn lezers wilde meegeven. En dat is vooral heel erg belangrijk om te beseffen. Omdat hij ook bijbellezers op die manier naar de Bijbel wilde leren kijken.
Ja.
En dat is een heel moderne manier van bijbellezen, die zelfs voor huidige bijbellezers, zeker voor de wat orthodoxere bijbellezers, echt zo modern is dat we daar tegenwoordig heel erg veel van kunnen opsteken.
Ja, dat kwartje, je zei dus een heel belangrijk kwartje dat viel. Was dat ook een kwartje dat bij andere publicisten die over Erasmus hebben gegeven in de geschiedenis nog niet gevallen was?
Ik heb dat nergens anders gelezen. Nee. Dat wat ik schrijf over die adagia, die spreekwoordenboeken van Erasmus. Nee, dat kende ik niet uit de secundaire literatuur.
Dus was dat ook een kwartje waardoor je besefte van, hey, ik heb echt wat bij te dragen met een nieuwe biografie?
Ja, zeker, zeker. Ja. Ja.
Ja. Ja. En dan vervolgens begint op een gegeven moment het schrijfproces. Hoe gaat dat in zijn werk? Dan heb je zoveel gelezen. En dan moet je de eerste letter...
En dan begin je gewoon op
letter,
pagina 1.
Ja, precies. De eerste letter moet op papier komen. En hoe is dat moment?
Mijn subsidieperiode ging op een gegeven moment in. Hè, op 1 januari. En toen heb ik op 1 januari mijn laptop geopend. Een document aangemaakt. En ja, toen ben ik gaan schrijven. En tot mijn verrassing schreef ik toen als allereerste zin. Ik had me wel voorgenomen hoor, dat ik een proloog zou gaan schrijven. Mm-hmm. En toen kwam daar als allereerste zin uit. Op 27 juni 1598 vertrok Erasmus uit de haven van Rotterdam. En toen kwam er een proloog. En dat is echt de resultante van die 2 jaar ongeveer die ik al besteed had aan het lezen van al die brieven.
Ja.
Dus ik had zowel de jonge als de oudere Erasmus al leren kennen uit die brieven. En omdat ik al die secundaire literatuur had gelezen, wist ik ook dat er een enorme beeldvorming van Erasmus is ontstaan in de loop der eeuwen. Waardoor de historische Erasmus heel erg uit het zicht is geraakt.
Ja.
En voordat ik op die eerste bewuste nieuwjaarsdag begon aan het schrijven van die proloog, had ik me ooit voorgenomen om helemaal achterin de biografie iets te schrijven over de beeldvorming over Erasmus na zijn dood.
Ja.
Dat ligt heel erg voor de hand.
Ja.
Maar toen besloot ik, ik ga dat vooraan het boek zetten. Om allerlei redenen hoor. Omdat ik de lezer ook alert wilde maken, dat dit geen recht toe recht aan biografie zou gaan worden. Omdat ik in die proloog meteen zelf met literaire strategieën kon gaan experimenteren. Om ook op die manier mijn lezers ervan bewust te maken. Van hé, we hebben hier te maken met een heel bijzondere schrijver.
Ja.
Dus er kwam toen van alles bij elkaar. En ja, vervolgens heb ik toen een tijd aan die proloog gewerkt.
Ja.
En ja, daarna begin je gewoon echt bij het geboortejaar van Erasmus en zijn jeugd en zo. En dan vind ik het belangrijk dat ik een biografie echt van pagina 1 tot en met pagina, wat is het, 700 in dit geval, gewoon echt in die volgorde schrijf.
Ja, precies.
Dat is goed voor het boek.
Ja.
En goed voor de interpretatie. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe heb je, want je schrijft behoorlijk beeldend. Wat heel fijn is voor zo'n biografie. Want het is natuurlijk een tijd die wij allemaal niet kennen.
Nee, dus heel ver weg, hè?
Precies.
Ja.
Hoe is je dat gelukt om het zo beeldend neer te zetten?
Nou, bijvoorbeeld door als het gaat om de jaren die Erasmus in het klooster heeft doorgebracht. Ja. Hij heeft 5, 6 jaar tegen zijn zin in een klooster bij Gouda gezeten. En ja, dat wordt in heel veel literatuur, ook in de paar biografieën die er al waren, wordt dat genoemd. Maar daar wordt nooit zo op ingegaan. En ik dacht, ik wil die wereld echt tot leven brengen. Ook omdat als je Erasmus beschouwt als een sleutelfiguur, als het gaat om de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd, dan is natuurlijk juist die kloostergeschiedenis heel erg interessant. Omdat je weet dat Erasmus tegen zijn zin in zo'n klooster zat. Een klooster is een middeleeuws instituut. En dat hij daar ook letterlijk uitgebroken is. Hè? Dat hij op een gegeven moment het klooster verlaten is en nooit meer is teruggekeerd. Terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling was. Ik ben toen gaan uitzoeken wat ik te weten kon komen over het dagelijks leven in dat klooster. Mm-hmm. Over de kloosterarchitectuur. Over de directe omgeving van het klooster. Hè? Want een klooster was echt een ommuurde gemeenschap. Een autarkische gemeenschap. Die echt met zijn rug naar de wereldlijke samenleving toegekeerd stond. Dus als je eenmaal in zo'n klooster zat, was het de bedoeling dat je helemaal niets meer met de buitenwereld te maken had. Een klooster verbouwde zijn eigen graan. Had een eigen veestapel. Had een eigen moestuin. Een eigen brouwerij ook.
Ja.
Er werd er gevist in de rivier. Hè, op de kloostergronden, binnen de muren. Al dit soort dingen heb ik uitgezocht op basis van artikelen die geschreven zijn over de weinige archeologische opgravingen die er daar bij dat nu verdwenen klooster bij Gouda zijn uitgevoerd. Of literatuur over verwante kloosters uit dezelfde kloosterorde.
Mm-hmm.
En ik heb toen zelfs een plattegrond van het eigenlijk van het verdwenen klooster van Erasmus bij Gouda getekend.
Zelf getekend.
Van het moet er ongeveer zo uitgezien hebben. Op basis van gegevens die ik bij elkaar had kunnen brengen uit secundaire literatuur. Hè, over hoe die kloosters eruit zagen. En op basis van die plattegrond heb ik dan gekeken van hoe bewoog Erasmus zich dan door dat gebouw.
Welke gangen volgde hij?
Waar lag dan die refter? Waar lagen de dormitoria? He, want ik heb ook uitgezocht hoe zijn dagelijks leven eruit zag.
Ja.
Omdat hij, hij heeft in heel veel brieven en publicaties getuigd van zijn enorme weerzin tegen het routineuze, bijna bijgelovige belang dat in zijn klooster gehecht werd aan het van dag tot dag uitvoeren van allerlei rituelen.
Hmm.
Het zingen van de getijdendiensten voorop. Die kloosterlingen moesten 7, 8 keer per dag de getijden zingen, overdag en 's nachts. Dat heb ik allemaal beschreven en dat is zo beeldend omdat ik, mede doordat ik dat letterlijk heb uitgetekend voor mezelf.
Ja, ja, precies. Wat leuk zeg. Goede techniek. En je hebt dus eigenlijk geprobeerd om elke stap die Erasmus heeft gezet te volgen. Hè? Je hebt echt van A tot Z zijn leven in kaart gebracht. En dan op een gegeven moment, na die 7 jaar, moet je dan de laatste punt zetten.
Ja.
En het de wereld in gaan sturen.
Ja.
Hoe is dat om zo'n groot project los te laten?
deed me heel erg deugd dat het meteen werd opgepikt, zowel in Nederland als in België.
Ja.
En dat er toch meteen wel het besef was van, oh, maar dit is wel een heel belangrijke historische persoon, waar nu een nieuwe grote biografie over verschijnt. Mijn belangstelling voor Erasmus of voor Plantijn of voor welk historisch personage, welke schrijver of wetenschapper dan ook, over wie ik heb geschreven, is nooit in eerste instantie gebaseerd op bewondering voor uitgerekend die persoon. Hmm. Mijn belangstelling is altijd thematisch gedreven. Het zijn thema's van waaruit ik opereer en van waaruit ik op een gegeven moment beslis, Erasmus is nu degene die een heel interessante te biograferen figuur voor mij is. Omdat ik mij bezighoud met het humanisme en met de bijbelwetenschap in de 15e en 16e eeuw. Omdat ik me bezighoud met cultuurmakers in vroeger eeuwen. Hè, omdat dat is wat me echt interesseert. Mm-hmm. En dat soort thematische belangstellingen, die helpen je om een boek in te richten. En ook om op een gegeven moment te bedenken, het is nu af. Die vragen zijn beantwoord. Het kan nu de wereld in.
Ja.
En dat zijn heel belangrijke dingen die veel mensen niet beseffen.
Nee, precies. Ja. En dan komt op een gegeven moment het telefoontje van je staat op de longlist voor de Libris Geschiedenisprijs. En dan een paar maanden later shortlist.
Ja.
En dan is daar die uitreiking.
Ja.
Hoe ging je daarheen?
Op de fiets.
Het was ook niet zo ver weg.
Het was gelukkig ook in Amsterdam. Dat was prettig. Een thuiswedstrijd. Haha. Want het wordt helemaal in het format van een wedstrijd gegoten. Ja. Ik heb daar tijdens de uitzending ook iets over gezegd. Ik had het al een keer eerder meegemaakt, omdat mijn Plantijnbiografie De Woordenaar ook al op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs stond. En toen kreeg ik de Libris Geschiedenisprijs niet. Dus ik had die hele molen al een keer meegemaakt. En hoe ging ik daar naartoe? Nou ja, kijk, ik wist dat ik tevreden was over dit boek.
Ja.
Maar wat ik in de uitzending zelf ook heb benadrukt. Kijk, het is heel bijzonder om op zo'n shortlist terecht te komen. Er worden ieder jaar ongeveer 300 geschiedenisboeken uitgegeven. Hè, die in principe in aanmerking komen voor zo'n prijs. Die ook bekeken worden voor het samenstellen van de longlist en de shortlist. Dus je moet wel beseffen dat als je tot die 5 gegadigden behoort, dat een hele eer is.
Absoluut.
En ik heb ook gemerkt de afgelopen jaren, nadat ik op de shortlist stond met De Woordenaar, dat het veel voor een schrijver, voor een wetenschapper betekent. Mm. Het is heel erg moeilijk, zeker voor mensen die zoals ik dit zelfstandig doen. Hè, want ik heb mijn Erasmusbiografie zonder universitaire aanstelling geschreven.
Ja.
Ik heb aan de Universiteit van Amsterdam en van Leiden gewerkt als docent, universitair docent geschiedenis. Maar dit boek heb ik echt fulltime zelfstandig geschreven. En ja, ik weet dat alleen al zo'n shortlist nominatie heel erg veel kan betekenen bij de hele gang die je moet maken in de subsidiewereld. Want het is heel erg moeilijk. Ja. Er gaat heel veel tijd in zitten en ook daar in Nederland, er wordt heel weinig geld beschikbaar gesteld voor dit soort onderzoek.
Ja.
En er komen heel veel aanvragen binnen.
Ja. Hè?
Dus zo'n shortlist nominatie maakt dan al heel veel uit.
Ja.
Nou, ik ben nu des te blijer dat ik de geschiedenisprijs voor Erasmus ook echt heb gekregen.
Ja, want wat betekent dan die winst nog bovenop wat het betekent om al genomineerd te zijn of op de shortlist te staan?
Nou, het is goed voor een schrijver om eens een keer een prijs daadwerkelijk te krijgen.
Ja.
Die Libris Geschiedenisprijs is dit jaar voor de 15e keer uitgereikt. Mm-hmm. En tot afgelopen 31 oktober is die prijs 3 keer naar een vrouwelijke ja. historicus of een vrouwelijke auteur gegaan. En dat staat totaal niet in verhouding tot de productie van vrouwelijke auteurs. En alleen daarom al ben ik ook echt heel erg blij. Margriet van der Heijden was ook genomineerd. Ik heb haar boek gekocht en ik ben er al een heel stuk in gevorderd. Dat is ook Denken is verrukkelijk. Dat is ook een prachtig boek.
Ja.
Dus jij vroeg me net, hoe ging ik naar die uitzending toe? Nou, ik hoopte ook heel erg dat de prijs misschien weer eens naar een vrouw zou gaan. Hè, want het is belangrijk om op de kaart gezet te worden.
Ja.
Niet alleen maar voor jouw persoontje, maar ook als het gaat om dit soort grotere vragen.
Precies, ja. Dat vrouwelijke wetenschappers er ook toe doen. En dat, echt dat, bij te
en een gezicht krijgen. Ja. Ja. Het valt me namelijk heel vaak op dat als het gaat om schrijvers, wetenschappers, theatermensen, filmactrices.
Hmm.
Zoek eens, probeer eens iets op te zoeken over vrouwelijke makers. Dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Vrouwen zijn echt best wel onzichtbaar. Hmm. Dus ook om die reden ben ik blij dat deze prijs naar Sandra Langerijs is gegaan.
Ja, precies. Hey, en wat denk je dat Erasmus gevonden zou hebben van het feit dat ze een biografie over hem zo'n grote prijs heeft gewonnen?
Ik heb al vaker benadrukt. Erasmus was een schrijver met een enorme geldingsdrang.
Hmm.
En iemand die, een schrijver die heel erg zelfbewust was, heel erg goed wist hoe belangrijk zijn literaire en wetenschappelijke werk was. En ook zijn persona als schrijver. Hè? Want het was een schrijver die ook de publieke opinie probeerde te beïnvloeden destijds. Geen studeerkamergeleerde. Dus op zich, dat er 5 eeuwen later een biografie over hem zou worden geschreven en dat wij het hier in deze podcast over hem zouden gaan hebben, dat zou hem niet hebben verbaasd.
Nee.
Ook Erasmus besefte denk ik wel dat het krijgen van prijzen, dat dat weer een heel eigen dynamiek heeft.
Hmm.
Dat heel bijzonder is als dat daadwerkelijk gebeurt. Er waren geen prijzen in de 16e eeuw, maar bij hem ging het er vooral om dat hij een mecenaat moest zien binnen te slepen, weet je. En dat lukte dan ook heel vaak niet.
Nee.
Ja. Dus ik denk dat hij wel zou kunnen inschatten hoe belangrijk zoiets is.
Ja. Ja. En die publieke opinie die zo graag beïnvloedt. Als hij nu zou zien wat er allemaal in onze maatschappij gezegd wordt. En hoe verschillende groepen tegenover elkaar worden gezet. Hoe zou hij daar een bijdrage aan kunnen leveren, denk je?
Nou, ik vind dat je als je Erasmus leest, dat leg ik dus ook uit in mijn biografie, hè, laat ik dat zien, dan zie je hoe actueel zijn gedachtegoed is. Erasmus heeft op een hele frisse, heel moderne manier laten zien dat er geen enkele literatuur is die ware waarheid is. Ook de Bijbel niet. Ook de Heilige Schrift niet. En het was vooral dat wat mij intrigeerde. En wat ook mijn belangrijkste motivatie was om me met Erasmus te willen bezighouden al die jaren. Toen ik begon was er sprake van de eerste islamistische terreuraanslagen in Europa.
Ja.
En ik wist dat Erasmus geschreven had over religieus martelaarschap bijvoorbeeld. Daar stond hij heel kritisch tegenover. En de afgelopen jaren in Nederland hebben we dan te maken gekregen met conservatieve, confessionele belangengroepen. Die steeds grotere politieke slagkracht hebben gekregen. En in deze coronacrisis zorgt dat voor grote polarisering. Ja. Maar in de jaren daaraan voorafgaand zijn er natuurlijk ook al allerlei kwesties geweest. Ook als het gaat om deze polarisering is het heel waardevol om je in Erasmus te verdiepen. Want hij heeft laten zien dat je een goed gelovige, een intens gelovige, een spiritueel gelovige kunt zijn. Wanneer je die Bijbel niet opvat als een wetboek.
Hmm.
Hè, maar als een 2000 jaar oude tekst die geschreven is voor een bepaalde samenleving in een bepaalde tijd. De geschiedenis gaat door. Hè? De geschiedenis verandert. En dus mag ook jouw omgang met die heilige tekst veranderen. En ja, hij laat dus ook zien dat de apostelen en de evangelisten ook nog eens allerlei retorische strategieën gebruikten. Dat het gewoon mensen van vlees en bloed waren. Dat je daar als bijbellezer ook op bedacht moet zijn. Dat zelfs een strenge apostel Paulus een grap gemaakt kan hebben. Dat je niet alles letterlijk hoeft te nemen. Nee. En hij schrijft daar op een heel intense, goed geïnformeerde en ook heel frisse en ook geestige manier over. Het is helemaal niet deftig, dat proza van Erasmus. Het is heel goed te volgen. Heel slim gedacht. Ja. We kunnen daar echt heel erg veel van leren. Nou, en daar hoef je geen gelovige voor te zijn. Ik ben zelf niet gelovig.
Nee. Nou, laten we er allemaal heel veel van leren, zou ik zeggen. Dankjewel, Sandra.
Dankjewel.
Erasmus Dwarsdenker is in alle boekhandels verkrijgbaar. Gedenk lokaal te kopen, ook als je online winkelt. In de volgende aflevering gaat redacteur Katrijn van Houwermeijeren in gesprek met Ramzi Nasser. Zijn hartekreet De Fundamenten werd een onverwachte bestseller. Zojuist verscheen Nasser Compacter, een keuze uit zijn poëzie, en hij is de auteur van het poëziegeschenk, waarvoor hij inspiratie vond bij Vincent van Gogh. Alle goeds voor 2022. We zien je daar.